Hallo, dit is Frank en je luistert naar je eigen perfecte tuin. Deze podcast vertelt je niet hoe je op magische wijze, zonder veel moeite, de perfecte natuurlijke tuin bekomt. Ik vertel je wel hoe je jouw eigen perfecte tuin creëert, waar je tot rust kan komen en kan genieten van alles wat er leeft. Goed ontwerpen is cruciaal in permacultuur en natuurlijk tuinieren. Permacultuur is trouwens een ontwerpsysteem en je kan er waanzinnig veel tijd in steken om je tuin perfect te ontwerpen. Maar eens die theorie stopt en de praktijk begint, dan merk je toch heel vaak dat de natuur gewoon wisselvallig is, zijn eigen ding doet en behoorlijk eigenzinnig kan zijn. Zoals ik in de inleiding al zei, ontwerpen is heel belangrijk in een natuurlijke moestuin, maar er zijn natuurlijk grenzen. Toch wordt er altijd geadviseerd, bijvoorbeeld, om in het eerste jaar niet veel te doen, maar vooral te kijken wat er gebeurt in je tuin, waar er eventueel water blijft staan, waar de zon veel en weinig schijnt, waar er bijvoorbeeld heel de dag schaduw is, of als het vriest, waar het lang bevroren blijft, of waar de sneeuw lang blijft liggen. Je moet je tuin indelen in zones, in sectoren, randenplannen. En zo zijn er eigenlijk, of lijkt het soms een eindeloze lijst van zaken waar je rekening mee moet houden bij het ontwerpen, lijkt het ook al snel heel ingewikkeld. En ja, als je dan nog eens moet beginnen met planten te zoeken, dan wordt het zeker niet eenvoudiger. Bij planten kan je ook vele lijsten gaan afzoeken naar planten die het goed doen in de schaduw, die bloeien in de schaduw, of die eetbare dingen opleveren en toch in de schaduw kunnen groeien. Maar ja, daar kan je uren in steken. Maar wat is uiteindelijk schaduw? Wat is half schaduw? Wat is zonnig? Is dat dan een hele dag zon? Is dat 4 uur zon? Is dat zon in de ochtend? Is dat al voldoende? Of is dat enkel zon op de middag? Het wordt eigenlijk rap ingewikkeld. Het wordt zeker niet eenvoudiger. Maar heb je dan die ideale combinaties gevormd na misschien wel uren, dagen en weken zoeken en puzzelen? Dan ga je die uitplanten en zoals ik al zei, de praktijk blijkt toch altijd net iets anders te zijn als je het in theorie had voorzien. Ik heb zo een tijd geleden het boek gelezen van Erik Toensmeijer, Paradise Lot. Erik Toensmeijer is geen onbekende in het Forest Garden verhaal. Hij is de schrijver of co-auteur van die twee dikke boeken, Edible Forest Gardens, die ondertussen al wel meer dan 20 jaar oud zijn, waar dat in theorie duidelijk wordt beschreven wat je allemaal kan doen, welke planten je allemaal kan zetten en dergelijke, als je een voedselbos wilt aanleggen. En in Paradise Lot, in dat boek, beschrijft hij hoe hij een woning met een tuin heeft gekocht en daar eigenlijk is aan de slag gegaan om een voedselbos op kleine schaal te bouwen of te ontwerpen en aan te leggen. En uit het verhaal of de evolutie in het boek blijkt dat dat toch zeker niet zo evident is. En dat dus blijkt dat die theorie van plannen heel vaak niet overeenkomt met wat je in de praktijk gaat merken. Zeker als je naar kruidachtigen gaat, naar je bodemlaag, dan blijkt er toch wel heel veel niet te combineren. Dat je bijna altijd één overwoekerende soort hebt in bodembedekkers die dat alles gaat onderdrukken, gaat overgroeien. Waardoor dat je zorgvuldig gemaakte planning van verschillende planten die in combinatie die bodemlaag gaan uitmaken, uiteindelijk toch niet echt blijkt te kloppen. Dus theorie en praktijk verschilt heel anders en je zal dat zelf ook wel merken. Of je hebt dat misschien gemerkt. Sommige planten groeien veel groter en breder uit, groeien tegen elkaar aan terwijl je dat niet voorzien had. Soms gaan planten ook gewoon kapot zonder een duidelijke reden. Je hebt alles gedaan wat moest, het staat op de juiste plek, maar om de een of andere reden blijkt dat toch niet te werken en verdwijnt die plant, vind je die na enkele maanden niet meer terug. Sommige planten blijven ook gewoon kleiner, groeien amper, zouden een overvloedige bloei geven, maar bloeien amper. En dat is dan natuurlijk altijd jammer. De bodem speelt er wel een heel belangrijke rol in. Als je geen goede bodem hebt of nog geen goede bodem, ja, dan wat je daarin gaat zetten, gaat uiteindelijk ook niet groeien, ook niet ontwikkelen zoals het moet. Gaat het moeilijker hebben, gaat kleiner blijven of misschien juist meer bloeien als overlevingsinstinct om nakomelingen te vormen, maar zal veel beperkter groeien. zal misschien ook na enkele jaren kapot gaan dan. Dus dat is op zich sowieso al een tip die ik meegeef. Begin zeker met het verbeteren van je bodem, maar blijf dat ook doen. Dat stopt niet na één jaar. Dat is iets wat je blijvend moet doen. Dat is een blijvende evolutie, maar gebruik veel organisch materiaal, zoals compost, zoals mulgen. En vergeet ook zeker je lavagruis of lavameel niet te gebruiken. Dat is de basis eigenlijk. Als je dat niet in orde hebt, ja, dan zal het planten en het groeien van die planten sowieso zo al niet al te vlot verlopen. Planten doen hun eigen goesting. Dat is iets wat wij in onze tuin ook al heel vaak gemerkt hebben. Wij maken elk jaar in de winter een planning volgens ons systeem van schijnbare chaos. En het idee van die planning is dat we alles net iets dichter bij elkaar zetten als aangeraden wordt, zodat ja, alles mooi dichtgroeit, dat bed waar we onze planten zetten eigenlijk een chaotisch geheel wordt van verschillende soorten die tegen elkaar groeien, door elkaar groeien, waardoor dat plaaginsecten verward worden, waardoor dat plaaginsecten hun geliefde plant niet gaan vinden, omdat plaaginsecten niet zo goed kunnen kijken. Ze vooral kleuren als blokken zien en vooral naar contrasten gaan kijken. Dus de verschillen tussen verschillende kleuren gaan kijken. Is het belangrijk dat die kleuren elkaar, of dat die groenten elkaar wel aanraken, dat het een gesloten geheel vormt waarin dat die kleuren in elkaar overlopen. Plaaginsecten die zoeken naar hun soort kleur. En als je dat in een klassieke tuin op mooie rijtjes zet, dan heb je altijd een kleur op een rij en daartussen dan heel vaak de bruine kleur van grond en dan de volgende kleur van die volgende rij groente. En dat is dan een andere kleur, waardoor dat insect eigenlijk heel duidelijk ziet waar hij moet zijn. Niet op het bruine, want dat wordt geassocieerd met grond, met schors en daar kunnen insecten niks mee. Of de meeste insecten toch niet. Zij willen groen hebben en meestal een specifieke kleur groen. Denk maar aan een ajuinvlieg dat zowat dat blauwgroene van die ajuinpijpjes gaat opzoeken. Als je dat tussen andere zaken zet, dan is dat moeilijk te zien. Als dat als een rijtje staat met langs de beide kanten bruin, dan steekt dat er heel hard uit natuurlijk. Terug naar onze planning die we elke winter maken. Enkele jaren geleden hadden we verschillende jaren van droogte, van hitte. Dat is nu misschien moeilijk voor te stellen, maar toen regende het soms vele maanden niet of nauwelijks. En het gevolg was dat in de zomer onze planning niet echt meer klopte. Verschillende zaken waren niet uitgekomen. Hadden we ook gewoon niet gezaaid omdat het altijd droog en warm was en dat het niet zou opkomen. Dus wat er dan stond, was ook kleiner, want het was te droog. Het groeide allemaal niet zo goed. Er ontbraken ook dingen in onze planning, waardoor dat de meeste zaken dus redelijk apart stonden, redelijk herkenbaar stonden. Dus van onze chaos was er eigenlijk zeer weinig sprake. En zo zijn er nog wel heel veel zaken die ik kan opnoemen, waar dat wij, fouten zou ik niet durven zeggen, maar waar dat toch andere dingen uit voortkomen als wat we gehad hebben. Als je naar fruitbomen gaat kijken, als je laagstammen zet van bijvoorbeeld kersen of pruimen, trouwens van de meeste appelen en dergelijke ook, dan merk je toch dat die heel vaak veel groter en breder uitgroeien als dat gezegd werd toen je die aankocht, waardoor dat die planning, die afstanden ook niet meer kloppen en alles ineens toch een beetje te dicht bij elkaar blijft staan. Maar ook andere zaken, planten die je koopt voor de eetbare bladeren of voor de eetbare bloemen, die dat het dan toch niet zo goed doen, die dat niet zoveel bloem vormen als gezegd. Schaduwplanten, die dat dan precies toch een beetje te veel schaduw zouden hebben, wat dan ook weer al raar is. Planten die, zoals ik daar straks al zei, voor geen enkele reden of duidelijke reden afsterven. En zo is er toch altijd van alles dat niet loopt zoals het zou moeten lopen, zoals je geplant had of zoals beschreven staat. In de fiche van die plant, dat blijkt dat dat toch iets is wat bij de meeste tuiniers voorkomt. Ik merk dat er elk jaar bij ons ook wel één of meerdere teelten om een of andere duistere, onbekende reden niet lukt. Ik herinner mij een jaar dat we peterselie wouden zaaien, dat we dat herhaaldelijk gezaaid hebben, maar dat dat gewoon niet opkwam, dat dat niet groeide. En dan zou je denken, is het zaad kapot? Was het te oud? Hebben we iets verkeerd gedaan elke keer als we gezaaid hebben? Maar dat jaar was dat blijkbaar met peterselie een probleem. Het lijkt mij niet evident om daar een reden voor te vinden, maar het was ook gewoon voor mijn hoevenwinkel niet beschikbaar. Die oogst was overal mislukt. En waarom dat dan is, dan zit je bij die duistere, onbekende reden. En zo is er elk jaar wel één of meerdere teelten die dat niet lukken, die dat slecht gaan door omstandigheden vaak is het te zeggen, als er te weinig zon is, dan gaan je pompoenen natuurlijk niet goed groeien en je tomaten ook niet. Maar soms is het absoluut niet te zeggen waaraan het ligt. En zo zijn er ook heel vaak planten die dat maar hun ding doen, die dat groeien en bloeien, maar niet volgens de regels die er op hun fiche stonden. Die dat vroeger bloeien, later bloeien, kleiner blijven, groter groeien. En dat, ja, als jij dat hebt uitgewerkt in een planning, dan is dat soms wel wat lastig. Dan doen ze hun eigen ding en dat past dan niet altijd in het schema. Daar is uiteraard niks aan te doen, maar ben je dan een slechte tuinier? Uiteraard niet. Daar kan jij niks aan doen. Je kan je planning nog zo gedetailleerd uitwerken als je wilt. Weersomstandigheden gaan altijd ingrijpen op jouw planning. Is het vochtig maar warm, dan zal alles groter groeien. Is het zeer zonnig maar droog, dan gaan sommige planten daar last van hebben, maar dan gaan andere planten daar veel harder van groeien, omdat de weersomstandigheden voor hun beter zijn. En soms weet je het ook gewoon niet. Je kan ze veel plannen en ontwerpen, maar zoals al gezegd, theorie en praktijk, dat ligt soms mijlenver van elkaar. En het is wel altijd wat onvoorspelbaar wat er nu wel of niet goed gaat verlopen. Maar ik denk dat je gewoon niet mag vergeten dat de natuur altijd haar eigen ding gaat doen. Dat je dat niet kan forceren, dat je je daar ook niet moet in opjagen, want dat levert alleen maar onnodige stress op. Je moet ook niet te teleurgesteld zijn, een beetje teleurgesteld als het niet helemaal loopt zoals je wilt. Dat kan ik wel begrijpen, maar je moet daar ook niet blijven in hangen. Reageer daarop, kijk hoe je daarop kan inspelen en besef dat dat iets is wat volgens mij bij elke tuinier gebeurt, wat bij elke tuin zo gebeurt en wat je helemaal niet kan vermijden. Maar het is gewoon een onderdeel van tuinieren en jaag je daarin op, dan krijg je veel stress. Ga daarin mee en dan blijft tuinieren aangenaam en plezant. En dan zie je wel hoe je daarop gaat reageren.